Ik zal vanochtend de boodschap brengen vanuit Exodus 34 en met elkaar willen we de eerste 9 versen lezen. Dus ik lees met jullie Exodus 34 vanaf vers 1 tot en met vers 9. Dus Exodus 34 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En daar lezen we het volgende. De Heer zei tegen Mozes: hak 2 stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de woorden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stuk gegooid hebt. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar, op de top van de berg, bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte 2 stenen platen uit, net als de vorige, en 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De 2 stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar, schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Tot zover het gedeelte. Je valt in Exodus 34 natuurlijk een beetje midden in het Bijbelboek Exodus. Ik vind het een prachtig Bijbelboek, vol met allerlei voorbeelden van het evangelie, vol met allerlei verwijzingen naar het evangelie. En eigenlijk ook wel een beetje met de uitwerking van het evangelie op ons als mensen vandaag. Als je door het Bijbelboek Exodus heen leest, dan leer je Gods volk kennen. Je leert Gods volk dan kennen als een ongehoorzaam volk. Het is een volk dat ondanks de talloze kansen die de geduldige God hen geeft, ongehoorzaam blijft. En dat is niet zo dat ze dan ongehoorzaam zijn aan de regels die God geeft, in de zin van, je moet goed met elkaar omgaan, je moet voor de weduwe en wezen zorgen. Het gaat niet over de omgang met elkaar. Gods volk is ongehoorzaam in hun omgang met de grote en almachtige God. Dat is wat je ziet gebeuren in het Bijbelboek Exodus. Het is zelfs zo dat God eigenlijk nooit goed kan doen in de ogen van het volk Israël. Ze zijn vol commentaar op God en vooral vol lof over zichzelf. Je weet als achtergrond van het boek Exodus dat God door de hand van Mozes heen het volk uit Egypte, uit de slavernij, bevrijd heeft. Hè? Daarom de titel Exodus. Maar die Exodus, dat uit Egypte geleid worden, is eigenlijk ook de start van het klagen van Gods volk. Ze zijn nog maar net bevrijd uit Egypte. En hoe kom je Gods volk tegen? In de woestijn. Ja, Mozes, moet je nou goed luisteren, het eten is bijna op. Waren we maar in Egypte gebleven, dan hadden we tenminste eten gehad. Ja, Mozes, het drinken is bijna op. In Egypte was het beter, hoor. Dat alles terwijl dat God eigenlijk juist zijn macht had laten zien, hè? De 10 plagen waarmee je hun uit Egypte bevrijd had, waarin de plagen de Egyptenaren raakten, maar de Israëlieten niet. En wat denk je van de doortocht door de zee? God die de zee openmaakt, het volk Israël dat er doorheen mag gaan, en de farao die bedolven wordt onder de zee. In Exodus ontmoet je ook Mozes. Mozes die functioneert als een middelaar. Een middelaar tussen het volk van God en God zelf. Mozes is als het ware de woordvoerder van het volk van God richting God en van God richting het volk. Wat dat betreft is Mozes een voorbeeld van Jezus. Hoe dat Jezus functioneert als middelaar vandaag. Uiteindelijk is het zo dat aan het einde van Exodus God de 10 geboden aan het volk Israël wil geven. Dat doet hij ook door Mozes die de berg Sinaï beklimt. En terwijl Mozes op de berg Sinaï naar God aan het luisteren is over de 10 geboden, wordt het volk van God ongeduldig. Ze zeggen, nou ja, Mozes is al zo lang weg. Waarschijnlijk is die dood daarboven op de berg. En dit is overduidelijk voor de GSM werd uitgevonden. Hè. Ze kunnen niet even controleren of Mozes nog leeft daarboven op die berg. Het volk van God is er klaar mee om die onzichtbare God te aanbidden. 40 dagen en hun geduld is op. Ze willen iets tastbaars hebben, iets waar ze een feestje rond kunnen bouwen. Iets wat ze kunnen bewonderen. Iets wat ze kunnen bekijken als ze er offers voor brengen. Iets dat Mozes als middelaar en God als eeuwige en almachtige God vervangt. En God stuurt Mozes terug naar beneden, waarom het volk misdraagt zich. Het is een afgod aan het aanbidden. En God is vol toorn. Terecht. God leidt het volk Israël uit Egypte met een groot machtsvertoon. Hij baant een weg door de zee. En wat doet het volk? Ze bidden tot een beeld. God dreigt ermee tegen Mozes en zegt, ik ga het hele volk vernietigen. Ik begin met jou, Mozes, begin ik opnieuw. En uiteindelijk is het zo, Mozes, die spreekt met God, hij bemiddelt en hij zorgt ervoor dat het volk van God nog een kans krijgt. Dan ben je in Exodus 34. Mozes beklimt opnieuw de berg Sinaï om opnieuw die 10 geboden te ontvangen. En deze keer als Mozes de berg Sinaï beklimt, dan laat God een belofte in vervulling gaan. Mozes had gevraagd om een stukje van die heerlijkheid van God te mogen zien. En God vervult die belofte. Om het tipje van de sluier van het mysterie van Gods heerlijkheid, van Gods majesteit op te tillen. Mozes die krijgt als het ware een preview van Gods heerlijkheid die we uiteindelijk in de hemel zullen ontmoeten. Dan zou je zeggen, waarom niet meer? Waarom kan Mozes niet gewoon alles zien? Waarom alleen maar een klein stukje? Waarom kan God vandaag eigenlijk niet gewoon laten zien wie dat hij is? Dat is een vraag die ik in het pastoraat heel vaak krijg. Ook in het evangelisatiewerk of in de boekenwinkel, in de gesprekken die er zijn. Waarom laat God niet gewoon alles zien? Zijn heerlijkheid, zijn plan, de oplossing voor mijn probleem en zo verder. Mijn eerste antwoord is dan, wat is het verschil tussen geloof en tussen wetenschap? Nou ja, eigenlijk, wetenschap weet ook niet alles, maar goed. Het blijft geloven. Geloven doe je in God omdat je bepaalde dingen weet. De Heilige Geest heeft je ervan overtuigd, je hebt de bewijzen gezien. En daardoor weet je zeker dat de rest ook waarheid is. Dat het ook gebeuren zal. Ook omdat de Heilige Geest je daarvan overtuigt. Wat Mozes hier krijgt is een klein beetje van God. Een klein beetje van Gods heerlijkheid. En dat is iets waar Mozes naar verlangt. Niet omdat Mozes twijfelt aan het bestaan van God. Ik bedoel, hij heeft God ontmoet. Hij spreekt met God. Hij is de middelaar tussen het volk en God. Maar Mozes verlangt ernaar om God te ontmoeten, om Gods heerlijkheid te ontmoeten. Om God te leren kennen in zijn reinheid. Je weet op grond van de Bijbel dat God zichzelf niet volledig zichtbaar kan maken aan mensen op aarde. Exodus 33 vers 18 tot 23, daar lees je het. God belooft het om Mozes te passeren en hij zegt, ik zal je een stukje van de achterkant van mijn gelaat laten zien. Waarom? Mozes kan of mag het aangezicht van God niet zien. God zegt, niemand, en dan bedoelt God geen enkele mens, niemand kan het aangezicht van God zien en in leven blijven. Wat er dan gebeurt in Exodus 34 is heel bijzonder. Mozes mag opnieuw tot God naderen daar op de berg Sinaï. En alleen dat stukje van die ontmoeting, van vers 4 tot en met vers 9, is zo prachtig. Mozes die berg beklimt, God die in een wolk neerdaalt op die berg, En zo wordt de komst van God in de Bijbel altijd omschreven met bepaalde natuurverschijnselen. God die komt in een wolk. Op Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. Die komt zoals de wind. Dingen uit de schepping van God. En die wolk die daar neerdaalt op de berg Sinaï bij Mozes, dat is niet zomaar een wolk. De Joden noemen die wolk de Shekinah. Dat is een Hebreeuws woord dat letterlijk betekent verblijven. Het is de wolk waarin God verblijft. De wolk die de heerlijkheid van God uitstraalt naar zijn omgeving en tegelijkertijd de wolk die het volk van God beschermt tegen de directe aanwezigheid van Gods heerlijkheid. De directe vernietigende aanwezigheid van Gods heerlijkheid. De Shekinah, dat is ook de wolk waarmee de aanwezigheid van God bij het volk Israël in de woestijn is. Denk maar aan de wolkkolom en de vuurkolom die het volk leidde door de woestijn heen. En niet alleen hier in Exodus komt die Shekinah-wolk voor. Als Salomo de tempel gebouwd heeft en die tempel wordt ingewijd, dan daalt er een wolk neer op die tempel. Ook in het Nieuwe Testament, bij de transfiguratie. Als Jezus Elia en Mozes ontmoet op de top van de berg. Of in het Bijbelboek Openbaringen. Als Johannes de Heer Jezus te zien krijgt. Gods aanwezigheid, God zijn verblijfplaats op aarde wordt vormgegeven door een wolk. Een wolk die ons aan de ene kant een beeld geeft van de heerlijkheid van God die uitgestraald wordt door die wolk heen. En een wolk die ons aan de andere kant beschermt tegen zijn heerlijkheid. En als die wolk is neergedaald, dan gaat God bij Mozes staan. Wederom vanuit Exodus 33, je weet dat God Mozes passeert, terwijl Mozes in Gods bescherming veilig achter een rots zit en niets anders dan de achterkant van het gelaat van God te zien krijgt. En dan moet je begrijpen, dat moet een wonderlijke, een niet te doorgronden ervaring zijn geweest voor Mozes. Het zien van een klein stukje van de heerlijkheid, van de majesteit, van de macht van de almachtige, eeuwige en enige God. Die ervaring van Mozes, die moet zo onvoorstelbaar groot zijn geweest. Dat is niet te bevatten. Als Mozes de berg terug afdaalt, dan is het zo. Het gezicht van Mozes straalt. Het gezicht van Mozes is zo helder, zo gevuld met de heerlijkheid van God, dat hij uiteindelijk een sluier moet dragen, omdat de mensen die weerkaatsing van Gods heerlijkheid op het gezicht van Mozes niet aankunnen. Maar die ervaring van Mozes die gaat voorbij het ervaren van de heerlijkheid van God. Het gaat voorbij het voelen van de aanwezigheid van God. God komt bij Mozes staan en wat doet God? God roept het uit. God proclameert de naam van de Heer. In vers 6 wordt dat concreet. God roept het uit. De Heer. En daarna is er een omschrijving van het karakter van God. Dat vind ik zo mooi aan proclamaties die we terugvinden in de Bijbel. Dat is een woordje dat de charismatische beweging een beetje verdraaid heeft. Hè? Proclamaties. Zij zeggen dat je dingen kunt proclameren en dat ze dan ook zo zijn, dat ze dan zo zullen gebeuren. Als jij gewoon proclameert dat je niet ziek wordt, dan word je niet ziek. Maar proclameren betekent niets meer dan het verkondigen van iets. Als God zijn eigen naam proclameert, dan verkondigt hij, dan vertelt hij wat zijn naam betekent. Dan maakt God hier aan Mozes duidelijk wie dat hij is. Dan vertelt God de waarheid over zichzelf aan Mozes. En dat is zo mooi aan God. Overal in de hele Bijbel opnieuw openbaart God steeds opnieuw de waarheid over zichzelf. Als Mozes dus aan God vraagt om zijn heerlijkheid te laten zien, dan gaat dat verder dan het ontvangen van een kleine preview van de heerlijkheid die we in de hemel zullen ontmoeten. Het gaat verder dan een moment van de helder witte reinheid en puurheid van God te mogen zien. God geeft Mozes een omschrijving van wie dat hij echt is. En dat vind je terug in vers 6 en 7. De omschrijving van het karakter van God. En daar lees je, de Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Ik zou zeggen, in de Bijbel is er misschien geen betere omschrijving van het karakter, van de liefde en de genade, van de vergevingsgezindheid van God. Hier in Exodus wordt heel duidelijk het vergevende karakter van God voor ons weergegeven. Als eerste zie je God als een liefdevolle en genadige God. En dat is God, hè? Hij is liefdevol. Hij is genadig. En niet alleen maar richting het volk Israël hier in Exodus. Het volk die ondanks hun zonde, ondanks hun ongehoorzaamheid aan God, steeds weer opnieuw de kans krijgt om God te gehoorzamen en te volgen. God is liefdevol en genadig richting de hele mensheid. Bewijs ligt in de Heer Jezus Christus. Je kent dat vers uit Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God houdt van de wereld, hij houdt van de mensen, ook als mensen verkeerde dingen doen. Maar hij houdt te veel van de wereld, hij houdt te veel van de mensen om de wereld zo te laten. God wil dat de mensen in hem, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gaan geloven, zodat ze niet verloren gaan. En dan zie je als tweede dat God geduldig is. Want dat is waarom God nog geen oordeel over deze wereld heeft uitgesproken. Dat is waarom God, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, nog geen tweede keer naar de wereld gezonden heeft. De Bijbel noemt dat langmoedigheid. God die wacht. Mensen de kans geeft om tot bekering te komen. Om tot geloof te komen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als derde ontmoet je God als trouw en waarachtig. En God is zelfs zo trouw dat God trouw blijft tot in het duizendste geslacht. En dan moet je dat niet lezen als een probleem, hè? Dat God zijn trouw na duizend generaties zou stoppen. Nee. Gods trouw is tot in duizend generaties en duizend, dat is het symbool van eeuwigheid. God zijn trouw, zijn genade, zijn liefde, zijn geduld, zij blijven bestaan tot in eeuwigheid. En als vierde ontmoet je God als een God die schuld en misdaad vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Ik zou zeggen, het is alsof Mozes hier bij dit opschrijven, of eigenlijk God hier bij het openbaren van zijn karakter aan Mozes had voorzien dat mensen uiteindelijk gingen zeggen, zie je wel, die God van het Oude Testament, dat is een slechte God. Alsof ze zouden zeggen, kijk, je hebt de bad cop in het Oude Testament en de good cop in het Nieuwe Testament. Dat is niet waar. Juist in Exodus, het boek dat je vertelt over de ongehoorzaamheid van het volk en dat God onder andere door tuchtigingen heen het volk Israël weer op het rechte pad brengt. Zelfs als het volk van God zich van God afkeert en een beeld gaat aanbidden, zelfs dan geeft God zijn volk opnieuw een kans. Hij schenkt hen vergeving door het bemiddelen van Mozes heen. Ook komt het dus hier in Exodus 34 heel duidelijk naar voren. God vergeeft. God vergeeft als een liefdevolle en genadige God het volk Israël. Maar het staat er ook heel duidelijk, God vergeeft uiteindelijk niet iedereen. Johannes 3 vers 16, prachtig vers. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan. Maar dat betekent niet dat God universeel iedereen zal vergeven. Johannes 3 vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. God is heel duidelijk. God zal de zonde vergeven van de mensen die in Jezus geloven. Maar de mensen die niet in Jezus geloven, zullen verloren gaan. Dat is ook de conclusie die Exodus 34 ons aanreikt. God is een God die zonde vergeeft, maar hij zal niet alles ongestraft laten. Mensen die in de Heer Jezus Christus geloven, ze worden gered door de liefde, door de genade, door het geduld van de trouwe en waarachtige God. Maar hij zal niet alles kunnen vergeven. En als laatste en vijfde onderdeel van het karakter van God zie je dat God een God is die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept tot in het derde en vierde geslacht. Dat is een vers dat heel vaak misbegrepen wordt vanuit de Bijbel. Veel mensen denken dat God dan op een onrechtvaardige manier kinderen straft voor de zonde van hun ouders. En als je dat vers op die manier gaat uitleggen, dan vind ik het meest verdrietig, het meest droeve, trieste vers in de Bijbel voor mensen die oprecht van hun eigen kinderen houden. Veel charismatische christenen doen dat. Ze noemen het de generatievloek. Ze zeggen dan dat je moet claimen dat jouw zonden niet verder gaan op jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen en hun kinderen en zo verder. Net alsof ik iets kan claimen dat buiten mijn macht ligt. Als God straft over zonde, dan is hij daarin rechtvaardig. En het is voor mij als mens onmogelijk om daar iets aan te veranderen. Maar als je het vers zo zou interpreteren, dan zou je geloof bijna aan het wankelen gaan als je de rest van de Bijbel gaat lezen. Wat zegt de profeet Ezechiël? Ezechiël zegt in hoofdstuk 18, vers 20... Iemand die zondigt zal sterven. Maar een zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader en een vader hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. En er staat nog meer in hoofdstuk 18 natuurlijk. De profeet Ezechiël zegt, kinderen zullen niet lijden voor de zonde van hun vader en een vader zal niet lijden voor de zonde van zijn kinderen. Dan zou je zeggen, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Maar om het verschil van die twee versen goed te begrijpen, moet je naar de context kijken. Naar de context van Exodus, naar de context van Ezechiël. Het vers in Ezechiël vertelt ons dat als er kinderen zijn van zondige en verloren ouders, mensen die ervoor kiezen om God niet te volgen, mensen die ervoor kiezen om te stoppen met God te volgen. Mensen die uiteindelijk verloren gaan omdat ze niet in het reddende offer van de Heer Jezus Christus geloven. Dan staat er in Ezechiël 18. Kinderen van dat soort mensen die tot bekering komen. Die zullen niet toch verloren gaan omdat hun ouders zondaars zijn. Zo moet je ook kijken naar dat vers in Exodus 34. Het volk Israël doet al eeuwenlang hetzelfde. Ze blijven ongehoorzaam aan God. Ze doen niet wat God van hun verlangt. En dat is niet met één generatie zo. Die ongehoorzaamheid duurt al generaties lang. Maar dat volk van God, dat al eeuwenlang dezelfde zonde doet. En dat die kinderen dat ook doen. Dat is niet het gevolg van de straf of de vloek van de zonde van de ouders die op de kinderen rust. Nee, lieve mensen, onze kinderen worden door God ter verantwoording geroepen voor hun eigen zonden. Ook als dat dezelfde zonden zijn die de ouders doen. Dat is wat Exodus zegt. Als de kinderen de ouders volgen in hun zonden, zullen ze ook gestraft worden. Terwijl Ezechiël zegt, als ze zich afkeren van de zonden en tot bekering komen, zullen ze gered zijn. Dat is wat Exodus 34 en Ezechiël 18 ons leren. Maar waarom zegt God dit dan? God zegt dit omdat zonden zijn zoals melaatsheid. Zoals een besmettelijke ziekte die iedereen aansteekt. Als je als ouders altijd boos wordt, wat gebeurt er? Wat leren de kinderen? Ze worden altijd boos. Als je als ouders liegt en nooit je belofte houdt, wat leren de kinderen? Liegen en niet trouw zijn aan hun beloftes. Als wij als ouders een zondig leven leiden waarin we God niet eren, wat leren onze kinderen? Ze ondervinden daar schade van. Zonde werkt namelijk zoals een besmettelijke ziekte. We zijn allemaal al besmet met de zonde, maar de dingen die ik verkeerd doe, de dingen die ik fout doe, waar mijn kinderen bij staan, daarin ben ik een voorbeeld naar mijn kinderen. En als er één ding is, hè, mijn broers staan er heel goed in. Ik ga op bezoek met kleine kinderen bij mijn broers. En wat doen ze dan? dan gaan ze woordjes aan kinderen leren die net kunnen praten. Hè? Nou, mijn broers geloven niet. Dus wat doen ze dan? Dan gaan ze een lelijk woord aan de kinderen leren. Dan fluisteren ze je kind in. Pss, pss, zeg dit maar tegen die of die. En dan lopen ze daar naartoe. En wat doen ze? Tuurlijk zeggen ze dat. En dat woordje, dat zijn ze niet weer even vergeten, hè, als je thuis komt. Dat blijft ze bij. Zo worden zonden doorgegeven van generatie op generatie op generatie. Zonden zijn besmettelijk. Als ik tegen mijn kinderen zeg God te volgen, maar ik laat dat niet zien in mijn leven, wat leren mijn kinderen? Dat God volgen en zondigen oké is. Dat een andere God eren, zoals geld of andere dingen, oké is. Maar als je aan je kinderen leert wat genade is, en dat God een grote en genadige en een vergevende God is, zoals God zichzelf hier aan Mozes presenteert, dan weten onze kinderen ook dat ze bij God terecht kunnen voor vergeving. Daarom moeten we de boodschap van Exodus 34 zo duidelijk aan onze kinderen leren. Als je tot inkeer komt, als je tot bekering komt en je volhardt niet op de weg van de zonde, dan is God een God die vergeeft. En dat God vergeeft is niet alleen een hoop, het is een zekerheid. We hebben ook een stukje zeker weten, net als Mozes. Mozes ziet een stukje van de heerlijkheid van God. Hij weet het zeker. God is er echt en hij zal echt bij het volk Israël zijn. Zo weten wij ook zeker dat de Heer Jezus Christus gestorven is aan het kruis. Het is vastgelegd in de geschiedenis. De Heilige Geest heeft je ervan overtuigd dat Jezus de Zoon van God is. Je weet zeker dat door dat offer de prijs voor de zonde betaald is. Daarom dat vers uit Johannes 3. We weten zeker dat wat God aan Mozes vertelt op de berg Sinaï, dat het waarheid is. En we weten zeker dat als we geloven in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, als je zeker gelooft dat Hij gestorven is aan het kruis, ook voor onze zonden, dan weet je zeker dat God je je zonden zal vergeven. Dan weet je zeker dat God een liefdevolle en genadige God is. Om af te sluiten, lieve mensen, weet u wat ik dan zo mooi vind? De reactie van Mozes. Het moment dat Mozes dit allemaal meemaakt, wat gebeurt er dan? Het moment dat God is uitgesproken, dan valt Mozes op zijn knieën. Hij buigt zich neer. Mozes weet dat hij geconfronteerd is met de heilige, de eeuwige en de enige God. En hij knielt neer en hij bidt. En ik zou zeggen, het is een prachtig bekeringsgebed. Mozes zegt, als u mij goedgezind bent, Heer, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar, schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Dat mag ook in ons leven naar boven komen. Elke dag opnieuw word je geconfronteerd met de heiligheid van de liefdevolle en genadige God die hier door Mozes heen aan ons getoond wordt. Elke dag opnieuw zie je God om je heen. Als je 's ochtends wakker wordt en je hoort de vogels in de natuur. Je ziet de bloemen in het veld opengaan. Als je kijkt naar de complexiteit van het menselijke lichaam. Naar de continue groei van het heelal. Overal waar je kijkt om je heen, zie je God in zijn schepping weergegeven. En als je dan geconfronteerd wordt met de heiligheid van God, wat is dan jouw reactie? Eigenlijk moet je elke keer met Mozes kunnen zeggen, Heere, als u me goedgezind bent, gaat u dan met me mee? Schenkt u me dan vergeving, ook als ik onhandelbaar ben? Want ik kan het zelf niet. En dat is een oproep die in Exodus 34 klinkt om dat te doen. Om je hart voor God neer te leggen en te zeggen, grote, almachtige, eeuwige en heilige God, u die alles gemaakt heeft, hier ben ik. Wilt u mij vergeven? Wilt u met mij meegaan? Ook als ik onhandelbaar ben. En dan mag je dit weten. Als je God om vergeving vraagt, dan wil hij je vergeving schenken. Johannes 3. God wil niets liever dan u vrijkopen van uw zonde. Daarom heeft hij zijn zoon aan de aarde gegeven. Om vergeving te kunnen schenken aan zij die in de Heer Jezus Christus geloven. Amen. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u. Dank u voor uw woord dat u spreekt, Vader. Dank u wel dat we, waar we ook lezen in de Bijbel, dat we uw genadige verlossingswerk mogen terugzien. Vader, dank u wel dat als we om ons heen kijken, dat we u overal mogen terugzien, mogen terugvinden. Maar Vader, helpt u ons om dan geconfronteerd door uw almacht, door uw heerlijkheid, Vader, op onze knieën te gaan en te belijden dat we uw vergeving nodig hebben. Help ons, Vader, om te belijden dat we het niet alleen kunnen, maar dat we met u moeten wandelen. En Vader, help ons om dat elke dag opnieuw aan u te vragen. En dank u wel, Vader, dat u, zoals u ons laat zien in Johannes 3, dat u uw zoon gegeven heeft aan deze wereld, om vergeving te schenken aan zij die in hem geloven. Ja, Vader, daarvoor danken we u en daarvoor bidden we u in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen.